Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die eeuwig leeft en trouw is van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. En Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei: vrede zij u. Amen. Gemeente, het is de dag dat wij als gemeente van de Heere Jezus Christus mogen samenkomen om elkaar ook met psalmgezang op te roepen om de Heere te loven en te prijzen. En dat gaan we doen met psalm 95. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. Psalm 95, daarvan zingen we nu de versen 1, 2 en 3. En straks na de lezing van de wet en de samenvatting ervan het vierde vers. Dus nu 1, 2, 3, straks vers 4 van Psalm 95. gebed en ook in verootmoediging luisteren naar de woorden die God ooit heeft gesproken op de heiligberg Sinaï. Woorden waarmee hij zich ook heel persoonlijk tot ons richt vanmorgen als hij zegt: Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat is niet zinloos en lichtvaardig gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden als volgt samengevat toen hem gevraagd werd wat het eerste, wat het grote gebod van de wet is. U zult de Heere, uw God, lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Over de voortgang van deze dienst, laat ons bidden. Ja, Heere, dan is het met eerbied dat wij voor uw heilig aangezicht staan, om u de eer aan te bieden. Want u bent God in de hemel, de schepper van de hemel en van de aarde, ja, van heel uw schepping waar wij deel van mogen uitmaken. En u heeft ons een stem gegeven om u te loven en te prijzen, om wie u bent en om u te danken voor wie u voor ons bent. En Heere, dat is ontzagwekkend veel wat u ons telkens weer geeft. U overlaat ons met uw gunstbewijzen, dag aan dag, dat we deze dag uit uw hand mogen ontvangen. is een teken van uw goedheid en trouw en dat we hier als gemeente naar uw naam genoemd in alle vrijheid kunnen samenkomen. Heren, dat is om verwonderd over te zijn. Vooral als we bedenken dat er elders christenen in de wereld zijn die die vrijheid niet kennen. En heren, we danken u dat we deze dag altijd weer mogen stilstaan bij dat geweldige heilsfeit. Dat u, Heer Jezus Christus, die naar deze wereld bent gekomen. Dat u, die uw weg van kribbe naar kruis ging, de dood bent ingegaan. Dat u op de eerste dag van de week, in die vroege morgen al, bent opgestaan. En is het niet juist daarom dat we als gemeente van u samenkomen. Dat we daar ook uit mogen leven. En heren, we mogen het weten, dat evangelie, omdat op die 50ste na Pasen uw Heilige Geest is uitgestort. Op overvloedige wijze. Die 50ste dag, opnieuw die eerste dag van de nieuwe week. Dat uw Geest vanuit Jeruzalem de wereld is rondgegaan. En niet aan haften is voorbijgegaan. Maar dat ook hier het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd, zondag aan zondag, verkondigd mag worden. O Heere, wat is dat een teken van uw genade, van uw trouw en van uw goedheid. Onverdiend, als we op onszelf zien. Heere, we danken u dat we hier mogen zijn. En dat we mogen weten dat u die God bent, die erbij wilt zijn, erbij is. Want zo is immers uw naam. Ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal er zijn. En Heere, dat hebben we niet aan onszelf te danken. We hebben zo even uw wet gehoord. En dan weten we hoe het eruit ziet in ons leven. Heere, dan kunnen we alleen maar roepen om uw genade. Om uw genade, uw vergevende genade. Uw genadige vergeving van alles wat voor u niet kan bestaan. Heere, er is niemand die in zichzelf voor u kan bestaan, zo gij in het recht zult treden. Maar er is vergeving, op grond van het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En Heere, dat mag telkens verkondigd worden. En zo zoekt u zondaren op om ze zalig te maken, om ze te redden. Omdat ze voor eeuwig zullen delen in dat eeuwige zalige leven, in dat eeuwige geluk. En zo spreekt u kinderen aan, jongeren en ouderen. Wilt u dat ook vanmorgen doen, heren? We hebben allemaal zo ons eigen verhaal. We hebben allemaal zo onze bezigheden gehad, ook in de achterliggende week. We hebben misschien allemaal wel een hoofd vol van allerlei dingen die gebeurd zijn. Misschien wel een hart vol van zorg. Een hart vol van moeite en verdriet. Gevoelens van rouw. O heren. Dan mogen we ons hart openleggen voor u. U die raad weet. U die ons weet te geven wat nodig is. Bij de hand weet te nemen om onze weg te kunnen vervolgen. Uw weg. Achter u aan te gaan. Dat is immers de weg ten eeuwige leven. En heren, dan bidden we van u. Laat ook vanmorgen dan uw woord opengaan. Opdat wij uw handreiking daar in mogen opmerken, dat u erop uit bent om ons bij de hand te nemen. En geef dan dat u, o Heilige Geest, zult doen wat uw werk is. Dat u, o Heilige Geest, uw licht laat schijnen over uw woord. Dat het voor ons zal gaan oplichten. Helder en duidelijk zal worden waar het om gaat. Waar het u om gaat. En wat voor ons nodig is. En heren, dan bidden we om de opening van uw woord, maar ook om de opening van ons innerlijk, van ons hart. Wat van nature gesloten is voor zoveel wat bij u vandaan komt. Maar u weet het open te breken. Heren, zegen zo de lezing van het woord en ook de verkondiging ervan, maar ook wanneer we de psalmen zingen. Zegen ons in alle dingen die te doen zijn. En zo dragen we ook de organist aan u op wanneer hij de gemeentezang mag begeleiden. Heren, zegen een ieder die een taak heeft in deze dienst, de koster, degene die de techniek bedient, of dat ook degene die met ons niet konden opkomen, deze dienst mogen meebeleven, thuis of waar dan ook. Heere, zegen ons wanneer wij geroepen worden en ons geroepen weten om onze liefde gaven te geven. Heere, dan mogen we toch teruggeven van wat u ons hebt gegeven. En dan heeft u immers recht op zoveel. Op ons hele leven immers. Laat ons hele leven in dienst staan van u. Op welke plek u ons ook gesteld hebt in deze samenleving. En rust ons daarin toe. Heere, zo bidden we voor heel uw kerk. Waar uw woord verkondigd mag worden. Waar de bazuin aan de mond genomen mag worden. De bazuinstoten worden gehoord. Opdat velen zullen komen tot u, de levende God, die het heeft gezegd. Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En die tot mij komt, zal ik geenszins wegzenden. Heere, hoor zo ons roepen om uw heil en aanvaard onze dank in Jezus' naam. Amen. Gemeente, op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, de eeuwigheidszondag, willen we ook een stukje lezen uit het laatste Bijbelboek en daarvan ook het laatste hoofdstuk, Openbaringen 22, vanaf vers 6 tot het einde. Openbaring 22, vanaf vers 6 tot het einde. En daar komt Gods woord als volgt ons ter oren om het ter harte te nemen. En hij, dat is een engel, die tegen Johannes, die op Patmos verblijft, zegt, hij zei tegen mij, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En dan gaat het eigenlijk over alle woorden die hieraan vooraf gaan, dus van het hele Openbaringenboek. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie, ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. En ik, Johannes, ben het die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om te aanbidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. En hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet, want ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God. En hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen en wie vuil is, laat hij nog vuiler worden en wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden en wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. En zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens, zodat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft, komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad van de dingen die in dit boek geschreven zijn. Hij die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Tot zover de lezing van het woord van God. En zalig is hij of zij die het woord van de Heere ter harte neemt en daaruit leeft. We willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan. Ja, eigenlijk staat één woord centraal in dit gedeelte ook en ook in de preek vanmorgen. Het woordje kom. En het woordje kom, dat hebben we onder andere gelezen in het 17e vers. En de geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen. Laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. En dan betrekken we daar ook het 20e vers bij. Hij die van deze dingen getuigt, dat is de Heer Jezus, zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. En dan de uitroep, ja, kom, Heer Jezus. Voordat wij overgaan tot de verkondiging, willen we ter inleiding op de preek gaan zingen, Psalm 122, woorden die ook in de preek zullen terugkomen, kom, ga met ons en doe als wij. En dat vers dat begint dan met, ik ben verblijd. Wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. We zingen ook het tweede vers, de stammen naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op, waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt. En ja, dat eindigt dan met die bekende woorden. En dan moeten we ook maar in volharden, bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem. Het ga hun wel die u beminnen. En dan gaat het natuurlijk in deze psalm in eerste instantie over het Jeruzalem van het hier en nu. Maar vooral zien we daar ook het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt, waarvan je in Openbaringen 21 leest. Gaan we nu zingen 122 vers 1 en 2 en dan, voordat ik het vergeet, krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven in een tweetal collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En aan de uitgang wordt uw bijdrage gevraagd voor onze zondagsschool. Samen met de zendingsbus en de steunpilaren, alle collecten van harte bij u en bij jou aanbevolen. Je mag teruggeven van het vele wat de Heere u en jou heeft gegeven. Dan nog een mededeling wat betreft de kerkdiensten Deovolente volgende week zondag 1 december om 9:30 en om 6:30 uw eigen predikant dominee en Van Dalen. En dan is er 's morgens de voorbereiding voor de viering van het heilig avondmaal. Tot zover de mededelingen. Geliefde gemeente, wanneer we zo die woorden horen als een reactie op wat Jezus heeft gezegd in vers 20, die woorden, ja kom Heere Jezus, dan is misschien wel bij velen van jullie, misschien wel bij jullie allen, dat het woord Maranatha in je gedachten opkomt. En wanneer het woord Maranatha in je gedachten opkomt, dan kan het zomaar zijn dat je denkt aan zo'n bekend lied van Sela. Het lied Maranatha. Waarin het verlangen naar de tweede komst, de wederkomst van de Heer Jezus Christus, zo wordt uitgezongen. Maranatha, het woord dat vanuit het hart mag klinken. Ja, kom Heer Jezus. Nu is het natuurlijk wel zo dat het woord Maranatha in Openbaringen niet wordt gelezen. En het woord Maranatha, daar kom je maar één keer in de Bijbel tegen. En dat is aan het eind van de eerste Korinthebrief, waar Paulus de brief beëindigt met een persoonlijke groet. En dan zijn dat best nogal stevige woorden die hij daar gebruikt. Als hij daar schrijft in 1 Korinthe 16 vers 21, de groetenis van mijn hand. Nou, je ziet het als het ware voor je dat Paulus zo persoonlijk met zo'n pen op dat perkament aan het schrijven is. En dan schrijft hij verder. Iemand, of indien iemand, de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Nou, dat is best een stevige taal, toch? Het woord vervloeking, dat horen we toch liever niet. Tegenovergestelde van zegen. Indien iemand de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. En dan komt het woord Maranatha. En ik spreek het bewust zo uit, omdat je het woord Maranatha dus op twee verschillende manieren kunt uitspreken en ook twee verschillende betekenissen heeft. Als Paulus hier het woord schrijft, dan bedoelt hij, waar hij ook stevig of ja, heilig van overtuigd is, de Heere komt. Dat staat vast. Dat heeft hij immers zelf gezegd, toen hij nog op aarde was. In de afscheidsrede voor zijn lijden en sterven al met zijn discipelen. En ik lees u uit Johannes 14, waar Jezus deze woorden zegt. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. En zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben, kom ik terug. De Heer Jezus heeft er dus van gesproken. In zijn leven op aarde. In de kring van zijn discipelen. En zo mag het ook voor Paulus zeker en vaststaan. Zeker zijn en vaststaan dat de Heer Jezus terugkomt. Trouwens ook in een van zijn brieven. De Thessalonicenzenbrief. Ik herinner me daar ook hier een keer over gepreekt te hebben. Daar gaat het ook over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Maar nu is daar ook die andere uitspraak. Als een reactie op wat Jezus heeft gezegd. Ja, kom Heer Jezus. En dat betekent zoveel als. Dan betekent het woord zoveel Maranatha. Kom Heer Jezus. Kom alsjeblieft. Zo snel mogelijk, zo spoedig mogelijk terug, zoals u dat zelf hebt toegezegd. Maar als de Heer Jezus heeft gezegd, ik kom spoedig terug, ook in dat laatste gedeelte van Openbaring lezen we dat meerdere keren, dan is daar ook een reactie van de geest en de bruid, zoals we dat lezen in het 17e vers. En de geest en de bruid zeggen, kom. De geest. We lezen dat in onze Bijbel met een hoofdletter en ook terecht, want dan gaat het over de geest van God, die uitgegaan is van de Vader en de Zoon, die op de Pinksterdag zo op overvloedige wijze is uitgestort. En vanaf die tijd gaat de Heilige Geest vanuit Jeruzalem, Judea, Samaria, ja tot aan de uiterste einde van de aarde, nou daar valt Haaften ook onder, is die geest rondgegaan. En de Heilige Geest, die hanteert daar zo zijn gereedschap voor. En dat doet hij vooral ook in zijn werkplaats. En wat is nou de werkplaats van de Heilige Geest? Nou, dat is hier. In de samenkomst van de gemeente. De werkplaats van de Heilige Geest. En dan is zijn gereedschap de prediking. En in de prediking doet hij niets liever wat de Heer Jezus als het ware al heeft gezegd over de Heilige Geest. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Uitdelen van menigerlei genade. En daartoe roept hij dienaren, apostelen, dienstknechten van de Heer door alle eeuwen heen, die als het ware zijn mond mogen zijn en het woord mogen verkondigen. En wat is dan dat woord nou? Zoals Paulus dat schrijft, hè, dan, zoals Paulus dat zich ook voorgenomen had, Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is het hart van de prediking. Christocentrische prediking zou je kunnen noemen, wat voluit te maken heeft met de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is de Heilige Geest zijn liefste werk, niet om zichzelf op een voetstuk te zetten, niet om zichzelf in het middelpunt te plaatsen, maar om de Heer Jezus Christus te verkondigen, om Hem, de Heer Jezus, volop in de schijnwerpers te zetten. In elke keer als het woord van God verkondigd wordt. Nou, hoeveel keer heb je dat al meegemaakt? Hoe vaak mocht je al in zijn werkplaats hier, en als je daartoe niet meer in staat bent vanwege hoge leeftijd of zo, of andere dingen, dat je thuis ook deze dienst mee kunt beleven. Hoe vaak ben je al in zijn werkplaats, waar hij werkt? En wat is dan zijn werk? Nou, die prediking, elke preek weer, zei ik zo even. En ja, jongens en meisjes, dan is het misschien niet altijd even makkelijk voor jullie, als je nog heel klein bent, dat je lang niet alles begrijpt. En wat is dan ook mooi als je thuis straks maar de vragen stelt aan je vader of moeder. Wat betekende dit of wat had dat nou te zeggen? Wat is het goed om thuis ook preekbespreking te houden? En misschien vragen, papa of mama het straks ook wel, waar ging de preek over? Nou, dan kun je eigenlijk heel eenvoudig zijn. Dan kun je eigenlijk met één woord samenvatten. Je kunt met één woord samenvatten waar elke preek ten diepste over gaat. En dat is het woordje kom. En de geest, en ook de bruid, daar kom ik straks op. En de geest zegt kom. Telkens is daar weer die indringende en niet vrijblijvende uitnodiging. En als de Heilige Geest, dat is niet zomaar iemand. Het is ook niet een of andere zweverige kracht of macht. Hij is vol uit God. Als God de Heilige Geest in de opening van het woord en door de middel van de prediking van het woord zo indringend u en jou aanspreekt, waar zou je dan het lef vandaan halen, waar zou je de moed vandaan halen om dan niet te komen? En het is een welgemeend kom. En het wordt u en jou ter oren gebracht, telkens weer. Zoals de Heer Jezus dat zelf ook zei. Want de Heilige Geest zegt geen andere dingen dan die de Heer Jezus zei. De Heer Jezus, die horen we toch ook roepen, kom. En trouwens niet alleen de Heer Jezus. Ook de profeten van het Oude Testament. Hoe hebben zij geroepen, opgeroepen tot geloof en bekering. Het woordje kom. Ik kom er straks nog wel even op terug als de profeet Jesaja in dat bekende hoofdstuk 55... ons, ook ons, destijds het volk, Israël, Juda, toeriep. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En ja, er is niemand hier, en die thuis meeluistert, die het zou kunnen zeggen, ik heb het niet gehoord. Misschien heb je het voor de eerste keer gehoord, ik kan het maar eens niet voorstellen, maar stel, je kunt nooit meer zeggen, ik heb het niet gehoord. Kom. En de geest zegt, kom. En dan staat er, en de geest en de bruid zeggen. En wie is nou die bruid? Nou, In eerste instantie het volk Israël. God heeft zijn volk getrouwd. En ook in de profeten, als het volk van God zich heeft vervreemd, dan komt God daarop terug. Als het volk Israël vreemd gegaan is, dan zegt God, ja, maar ik had jou getrouwd, Israël. En dat was als het ware gebeurd aan de voet van de heilige berg Sinaï. Waar God als het ware ja gezegd had tegen dat volk. En waar het volk ja gezegd had tegen God. God, de God van het verbond. Het verbond wat hij met Israël was aangegaan. Als het ware een huwelijksverbond. De bruid. Maar we mogen weten, niet alleen Israël. Ook allen uit de heidenvolkeren die Israël zijn ingelijfd. En de naam van Sions kinderen mogen dragen. Zoals dat zingen met Psalm 87. Zij allen zijn de bruid. En hoe zijn ze nou bruid geworden? Nou, omdat de Heere God van ouds, vanaf eeuwigheid, zijn volk al heeft lief gehad. Jeremia die zegt het zo ergens, hè. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Vanaf de eeuwigheid heb ik je al lief gehad. Is mijn oog al op je gevallen. Israël en allen die bij Israël zijn ingelijfd. Ja, het evangelie werd ook altijd eerst verkondigd aan de Joden, maar niet minder ook aan de heidenen. De eerste Joden dan de Griek, eerst de Joden dan de heidenen. Ook uit de heidenen. En zo zijn er velen afgekomen op dat woordje kom. Zo zijn er velen tot de Heer Jezus gekomen. En waar ze ook vandaan komen, Jeruzalem, Judea, Samaria, van de uiterste einde van de aarde, zij allen vormen, mogen zijn, de bruidsgemeente van de Heer Jezus Christus. Zij zijn de bruid, dus een beeld van de gemeente. Zoals er ook wel meerdere beelden van de gemeente in de Bijbel gebruikt worden. Het gebouw, het godsgebouw van die levende stenen. Gebouwd op dat ene fundament waar Jezus Christus de uiterste hoeksteen van is. Of, Paulus gebruikt nog een ander beeld, hè. Dat wij als gemeente het lichaam van Christus mogen zijn. Aan elkaar verbonden, ja. Zoals alle ledematen van ons lichaam aan elkaar verbonden zijn. En vooral verbonden aan dat ene hoofd, de Heer Jezus Christus. Verbonden aan hem en aan elkaar verbonden, de bruidsgemeente van de Heer Jezus. Of nog een ander beeld waar de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken. De ranken verbonden aan die wijnstok, waar de ranken ook hun voedingssappen uit ontvangen om zo ook vrucht te mogen dragen. Nou, zo verschillende beelden van de gemeente en dan gebruikt, dan lezen we hier in Openbaringen, Johannes die heeft dat opgeschreven, Johannes die gebruikt dat beeld, en de geest en de bruid. En die bruid, dat is dus een vrouw. En dan lezen we van die vrouw in Openbaringen 19, als het gaat over de bruiloft van het lam, dat die vrouw zich heeft gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijn linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Ja, bij een bruid hoort een jurk, toch? Een prachtige bruidsjurk. Een schitterende bruidsjurk. Een bruidsjurk die smetteloos wit is, blinkend fijn linnen gewaad. Als je daar naar kijkt, dan kun je je ogen er niet meer van afhouden. Hoewel, de bruidegom is nog schitterender hoor, zou je kunnen zeggen. Bruidegom en bruid, ze schitteren beide in heerlijkheid. En die vrouw die heeft dus die bruidsjurk gekregen. Ze hoefde daar zelf niet stad en land voor af te reizen. Ze hoefde daar zelfs ook geen ene euro voor te betalen. En we weten hoe prijzig bruidsjurken kunnen zijn. En deze bruidsjurk die die vrouw gekregen heeft, die is onbetaalbaar en tegelijkertijd betaald door de bruidegom, nota bene. En er gaat dan zoveel heerlijkheid van die bruid uit, wat je ook zou kunnen zeggen, zou kunnen samenvatten met één woord. Hetzelfde woord als de geest zegt. En de geest en de bruid zeggen kom. Ze was zelf al gekomen op dat woord. Daar lag zoveel aantrekkingskracht in. Alle weerstanden en bezwaren die er kunnen zijn, werden overwonnen. Ze kwam. En wat mag ze delen in zoveel wat ze van de bruidegom ontvangt. En dat kan ze ook niet voor zichzelf houden. En we hebben het zo even gezongen met Psalm 122. Wat is nou typerend aan de bruid? Nou, dat kleed, die bruiloft, die bruidsjurk, dat heeft een betekenis. Dit fijn linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Ze is bekleed met het kleed van het heil. Met het kleed van de gerechtigheid. Van Christus ontvangen. In zichzelf had ze het niet. Had ze alleen maar het tegenovergestelde. Uit die oude vieze jurk. En aandoen die schitterende bruidsjurk. De gerechtigheden. Dan gaat er een lieflijke geur van die bruid uit. Er gaat schoonheid van die bruid uit. Dat zijn de gerechtigheden van Christus. En als dank mogen daar ook de goede werken van de bruid. Ja, die zijn er. Dan moet je Jacobus maar eens lezen. Dat het geloof niet zonder goede werken kan. Niet om er iets mee te worden. Maar om die te doen uit dankbaarheid. Dan gaat er iets uit van die geweldige, schitterende trouwjurk. Bruidsjurk. Hoe? Nou, kom, ga met ons en doe als wij. Dat is wat de bruid uitroept. Nou weet ik niet hoe u vanmorgen wakker geworden bent. Waarschijnlijk met de wekker. Of ja, je hebt ook mensen met een biologische klok in zich die spontaan wakker worden. En je hebt er ook die wel 3-4 keer geroepen moeten worden. Kom joh, het is tijd. En hoe was het toen met je? Was het een hart vol van blijdschap? Ik ben verblijd wanneer men mij opwekt. En wanneer ik het mag horen, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Het zou toch mooi zijn, hè, als je naar de kerk loopt, of hoe, fietst, of hoe dan ook, dat je dat als het ware door de straten van harte zingt. Kom, ga met ons en doe als wij. Nou, misschien vinden we dat allemaal wel een beetje te, maar toch werkt het wel zo. Ik kan me nog herinneren, nou, zo lang geleden is het nog niet, het was het afgelopen voorjaar. Toen was er mannenzang in Katwijk. En er waren er ook heel wat van ons dorp. En op een gegeven moment zag ik daar ook een knul lopen, die kwam van een naburig dorp. En die was helemaal niet kerkelijk opgevoed, ook niet gedoopt. En die liep daar ook mee. En op een gegeven moment sprak ik hem, ik zeg, joh, jij hier voor mannenzang in Katwijk. Ik zeg, vind ik wel eigenlijk heel bijzonder. Hij zei, ja, ik heb een maat. En dus, voordat ik zaterdagavond zat, we zo een biertje te drinken. En toen zei hij van volgende week vrijdag ga ik naar Katwijk. Nou, wat is daar dan? Nou, er is mannenzang. Wat is mannenzang? Nou, daar zingen mannen. En die zingen tot eer van God. Oh, ga mee, joh. Kom, ga met mij. En doe als wij. En dan was hij al vaker in gesprek geweest met die maat van hem. En dat had iets uitgewerkt in zijn leven. En een poosje terug sprak ik hem weer. En toen zei hij van, ik hou van de Heer Jezus. En nu zit hij op een leidingscategorisatie. Dus zo eenvoudig kan het soms gaan. Wij hoeven ons immers het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd niet te schamen. Zoals Paulus dat in Romeinen 1 schrijft. Ik schaam mij het evangelie van Jezus Christus niet. En daarom zegt de bruid, kom. En ze zegt hetzelfde als de geest. Want de geest, die heeft het haar ook in het hart gebracht. En zo wil de geest ook de bruid als het ware gebruiken. Om de bruidsgemeente te werven. Moet je niet alleen overlaten aan evangelisatiecommissies of zo. En dat hoef je ook niet over te laten alleen aan je dominee of aan je ouderlingen. Dat mag je gerust ook zo tegen de ander zeggen. En ik kan me niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen als je zelf op dat woordje en door dat woordje tot de Heere Jezus gekomen bent. Dat het je onverschillig laat. Dat er anderen zijn die nog niet gekomen zijn. Roep ze het maar toe. Kom tot uw heiland. Toef langer niet. Kom nu tot hem die redding u en jou biedt. Die ook voor u en jou de hemel verliet. Hoor naar zijn roepstem. Kom. Want bedenk toch. De tijd is nabij. Elke dag is er eentje minder. Dat je tijd hebt en je weet helemaal niet hoeveel tijd je nog hebt. Daarom toef langer niet, stel het niet langer uit, kom. En nu bent u vanmorgen naar de kerk gekomen, jullie allemaal, u, jij, ik. En dan is dat nou ook een komen tot je heiland. Die het roept, kom tot mij, zondaars, komt. En dat mogen we doorgeven aan anderen. Het is het liefste werk van de Heilige Geest. En waar je bol bent van die geest, is het ook uw en jouw liefste werk, toch? Kun je toch niet meer nalaten om van de Heere te spreken? Wordt toch gehoord, ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde, wondergroot. En de geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. Nou, dat woordje gaan we dus van de week heel wat keren horen in Haaften. Want die hebben het toch gehoord? Zeg het maar tegen anderen. He, want er zijn er nog te veel in Haaften die nog niet gekomen zijn. Laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. En laat hij die dorst heeft. Nou, we hebben allemaal wel eens dorst. Ik heb hier 2 glazen water staan. Ik ga ze nou niet opdrinken, want zo dorstig weer is het nou niet. Het is goed om af en toe even mijn strot naar hoofd te smeren. Maar voor de rest, we hebben allemaal wel eens dorst met warme weer. Of als je hard gewerkt hebt. Of als je soms ziek bent en koortsig bent. Een droge tong hebt, dorst. En wat is een slok water dan? Heerlijk. Maar het gaat hier eigenlijk om een andere dorst. En er zijn er heel veel mensen, die dorst hebben. Dorst. Naar meer. Naar zoveel wat niet verzadigt. Wat ten diepste geen dorst lest. Elke slok die gedronken wordt, levert bitterheid op en vraagt om meer. En de dorst wordt alleen maar erger en heftiger. Heb je zulk een dorst of weet je van mensen die zo'n dorst hebben, die verslaafd zijn, geketend zijn aan zoveel wat niet verzadigt, wat geen dorst lest. Nou, Jesaja die heeft daar een woord voor, hè. Zo even haal ik het al aan. Die spreekt de dorstigen aan. Die dorsten naar de gerechtigheid. Waar Jezus van zegt, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En dat is het tegenovergestelde van ongerechtigheid, dat is het tegenovergestelde van zonde. Die dus verlangen naar het goede, daarnaar hunkeren. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, alweer het woordje kom, koop en eet, ja kom. Koop zonder geld, zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij. En dat zegt de Heere, dat zegt de God die in de hemel woont, door de mond van Jesaja. Luister aandachtig naar mij, eet het goede. En laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij, luister en uw ziel zal leven. Nou, je moet toch wel heel dom zijn. Je bent toch wel ontzettend dwaas Als je nu nog niet wil komen op zoveel evangelie wordt, op zo'n goede boodschap die achter die oproep van het komt zit. Laat hij die dorst heeft komen. En we weten allemaal, hè, als je ergens aan verslaafd bent, kost je bakken met geld. Bakken met geld, alleen al het roken bijvoorbeeld. Hoeveel geld verspandeer je daar al niet aan? Kun je beter eens een steunpilaar doen, toch? Je moet maar verslaafd zijn. En je komt er niet zomaar van af. En ik kan de voorbeelden noemen. Dan gaat het niet eens alleen maar over roken, maar over zoveel. Waar isme achter staat. En we kunnen verslaafd zijn aan materie, materialisme. En we geven er bakken met geld aan uit. En het verzadigt niet. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Het levende water waar de Heer Jezus van sprak toen hij door Samaria moest gaan. Het levende water waar hij van sprak met die vrouw die op een heel ongebruikelijk tijdstip water ging putten. Daar had ze zo de redenen voor om het niet op het gebruikelijke tijdstip te doen. En Jezus moest door Samaria gaan, komt in gesprek met die vrouw. En het gaat over het water, over het levende water. En Jezus zegt, als je van dit water drinkt, zul je geen dorst meer hebben. En als je van dit water zult drinken, zal het als het ware een fontein worden springende tot in het eeuwige leven. Die vrouw heeft van dat water gedronken. En ze werd een fontein. Want ze ging terug naar de stad. En ze vertelde haar aan iedereen die het maar wilde horen. Wie zij ontmoet had. Is deze niet de Christus van de wereld? De zaligmaker van de wereld? Klonk daar ook niet iets in door van kom. Ga met mij. Kom, ga met ons en doe als wij. De hele stad liep naar hem uit. Naar Jezus. Mooi toch? En laat hij die dorst heeft komen en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Gemeente, dan word je verliefd op de Heer Jezus. En dat is wel veel anders en veel meer dan een paar vlinders in je buik. En wat werkt die verliefdheid, die liefde uit? En dat is het laatste waar ik vanmorgen bij stilsta. Die laatste woorden van Openbaringen 22 vers 20. Waar Jezus meerdere malen die toezegging doet. Ja, ik kom spoedig. Amen. Het zal waar en zeker zijn. Je hoeft daar niet aan te twijfelen. Oh ja, er zijn heel wat mensen geweest. Die daar hun hoofd gaan schudden. Hun schouders ophalen. Dat wordt nou al zo'n 2000 jaar verkondigd. Dat hij zal terugkomen. En hoeveel jaren heeft het hier al vanaf de kansel in de avonddienst geklonken met de geloofsbelijdenis. Die aan de rechterhand van de Vader zit. En die zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Nou, het was in de dagen van Petrus al zo. Dat er spotters waren. Waar blijft die dag? Wanneer komt die dag? Alles blijft toch hetzelfde? Hoezo? Spoedig. Haastiglijk. Zoals dat in de Statenvertaling lezen. Nou, gemeente. Vergeet één ding niet. Het is een woord van Jezus. En wat Jezus zegt, dat maakt hij waar. Zo heb je de Heer Jezus toch leren kennen. Als hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Dat heeft hij waargemaakt. En hoe maakt hij het waar? Als hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als hij zegt, ik ben de goede herder. En zo kan ik nogal doorgaan. Wat hij zegt, maakt hij waar. Wat niet te geloven is, zou je bijna kunnen zeggen. Dat gebeurt. Want hij is opgestaan. En hoeveel mensen hebben het wel niet gezien? Dat hij opgestaan is. De levende is. Hoe vaak heeft hij zich niet levend vertoond? Hij heeft het waargemaakt. Zal hij dit dan niet waarmaken? Zal God, die in Genesis 3 al beloofd heeft dat er een zaligmaker, een redder, geboren zou worden, mens zou worden, vele eeuwen later, ja het heeft lang geduurd, maar hij is gekomen. En de volgende maand staan we daarbij stil. Advent, komst. Hij is gekomen. En hij die gekomen is, ja, hij zal ook komen. En zulke woorden wekken verwachting, ja toch? En spoedig, ja het wordt bijna cliché als ik het ook vanmorgen weer aanhaal. Maar het staat niet voor niks in de Bijbel. Petrus haalt het aan uit de psalmen, 1000 jaren als één dag. En 1 dag als 1000 jaren bij de Heere. En ik kan u verzekeren, hij verlangt er ook naar om te komen. Daar kom ik straks nog even op terug. Eerst wat de bruid roept. Ja, kom Heere Jezus. Dat hoort ook bij die bruid. Dat typeert die bruid ook. Dat verlangen naar hem, naar zijn wederkomst. Dat verlangen van de vervulling, van de verwachting. Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop de gerechtigheid woont. Dat verlangen om voor altijd bij de Heere te zijn. Dat verlangen wat de kerk op aarde kent, maar ten diepste ook de kerk die reeds in de hemel is. Want dan zal de zaligheid de volle zaligheid zijn. Zoals Paulus dat ook in 1 Thessalonicenzen 4 aan het eind beschrijft. Ja, kom Heer Jezus. Het woord Maranatha, dat was in de vroege kerk als het ware een groet. En vooral de eerste dag van de week, als ze elkaar mochten ontmoeten in de samenkomst van de gemeente. Wordt het Maranatha woord gehoord onder ons? Ja, zeker als je het mag zingen en kunt zingen met een prachtig lied, zoals dat bijvoorbeeld van Selah, maar er zijn nog meerdere liederen die daarover gaan. Maar wordt die verwachting ook onder ons geleefd en gehoord? En wees nou eens eerlijk. Ja, we horen dat wel de Bijbel na te zeggen. Maar in je innerlijk, in je gedachten, is het dan misschien dat die tekst wat langer wordt? Ja, kom Heere Jezus, maar liever vandaag nog niet. En liever morgen ook nog niet. Want ik heb nog bepaalde idealen die ik graag verwezenlijk zie. Wat zou dat mooi zijn? Ik ben nog jong en ik wil nog graag dit en nog graag dat. Of het kan ook zijn dat je nog niet gekomen bent tot uw heiland. Dat je die dag met angst en beven tegemoet ziet. Of dat er misschien van geliefden om je heen, misschien wel je kinderen, of misschien wel je ouders, of misschien wel goede vrienden van je, die hem nog niet belijden, hem nog niet te voet zijn gevallen, en je bidt tegen de klippen op. En je ziet nog weinig verandering. Dat je denkt van ja, maar die en die en die, die moeten er toch ook bij? Die nu nog buiten dreigen te staan en buiten bevinden zich, och. Je wilt toch niets liever dat ze binnenkomen, dat ze erbij zijn? Ik kan het me voorstellen. Als je dat op het hart gebonden is en wie niet. Maar dat weet de Heer ook, hè? Dat weet de Heer ook. Allen die aan de Heer Jezus Christus gegeven zijn, er zal er niet één achterblijven. Waar vandaan dan ook. En als het gaat over de realisering van je idealen, de verwezenlijking ervan, dan moet je niet onderschatten wat ons straks te wachten staat. Schrijft Paulus dat niet in 1 Korinthe 2, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklommen. Dat heeft hij bereid voor degene die hem lief hebben. Dus dat overstijgt al onze verwezenlijking van al onze idealen. Gemeente, nu gaat het er niet om dat wij weg willen vluchten uit de werkelijkheid van deze wereld. Als gemeente van de Heer Jezus Christus, en ik zeg het als een appel, weten we toch dat we niet van deze wereld zijn. Maar dat we het eigendom zijn van Hem. En dat we hemelburger zijn, dat we mogen weten van het hemelse burgerschap. En als dat zo is, dan is je wandel in de hemel en dan vertoont je leven toch de stijl van dat koninkrijk der hemelen. Waar zoveel van uit mag gaan, je weet wel, die bruidsjurk. En ja, zolang de tijd ons gegeven is, zullen we samen met de geest roepen, kom. Maar ik ben zo verliefd op Hem. En bij Hem te zijn, is verreweg het beste, schrijft de apostel Paulus, toch? Maar het is mijn goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Ja, kom, Heer Jezus, het verlangen van de bruid. En dat mogen we gerust uitroepen, zeker. En weet u, de bruidegom verlangt ook. Daar ben ik van overtuigd. De bruidegom verlangt ook. Iets van zijn verlangen heeft hij onder woorden gebracht toen hij avondmaal ging vieren met zijn discipelenkring. Hij had grotelijks sterk verlangd om met hen het paascha te houden. En dat is een voorafspiegeling, een voorspel, een preludium op het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Als hij dan al zo gesproken heeft tegen zijn discipelen, hoe zal zijn verlangen zijn na die dag, na die morgen die zal aanbreken, om als het ware zijn bruidsgemeente op te halen, om terug te komen, om waar te maken, om in vervulling te laten gaan wat hij zijn gemeente heeft toegezegd. Gewoon maar even in het aardse voorbeeld. Een poosje terug is een van onze meiden getrouwd. En ja, dat is natuurlijk, je leeft daar enorm sterk naartoe, naar zo'n bruiloft, naar zo'n trouwdag. En wat voor voorbereidingen waren er allemaal. Maar het was niet alleen onze dochter die verlangde naar die trouwdag. Het was ook onze schoonzoon, de bruidegom, die naar verlangen. Ik heb hem nooit horen zeggen van, oh vreselijk, ik moet er niet aan denken, aan die trouwdag. Dat zou toch raar zijn? Dan zou er toch iets niet goed zitten? Nou, de Heer Jezus, die er zelf voor gezorgd heeft dat het goed zit tussen God en zijn bruid. Dat het goed zit tussen hem en zijn bruid. Die verlangt zo naar die vereniging van bruidegom en bruid. Naar die dag die komen zal. Het is niet voor niets dat hij dat woordje spoedig of haastelijk heeft gebruikt tot 3 keer toe. Ik kom haastiglijk. Daarin klinkt zoveel van zijn verlangen uit. Maar gemeente, zijn gemeente, zijn bruidsgemeente heeft nog niet die volheid waar het wel op aangaat. Er moeten er nog toegebracht worden. Er zal er immers niet één achterblijven die hem gegeven is. En ze zullen komen. Vanuit het noorden, vanuit het zuiden, vanuit het westen en vanuit het oosten. Ongedacht. En de bruid, haar rest één en al verwondering. En die verwondering is er nu toch al op aarde, gemeente. Ja, toch? Wat is het toch, wat u, bruidegom, in mij zag? Wat is het toch dat u uw oog hebt laten vallen op het volk Israël? Wat is het toch dat u uw oog hebt laten vallen over zoveel Israël ingelijfd, de naam van Sions kinderen mogen dragen? Wat is het toch Nou, die verwondering, die zal eenmaal uitlopen op de aanbidding. De zalige aanbidding. Als op die dag, dat er geen tijd meer zal zijn. Nu is het nog tijd. Maar straks eeuwigheid. Dan is ziel en lichaam van hen die nu reeds zijn heen gegaan, zullen weer worden verenigd. En degenen die nog overgebleven zijn in een punt destijds, in een moment van sterfelijk, onsterfelijk, van vergankelijk, onvergankelijk. Om nooit meer te hoeven sterven. Maar vooral om eeuwig hem groot te maken. Gemeente, misschien kunt u het voor uzelf uitleggen. Dat u denkt van ja, ik snap best dat de Heere naar mij omzag en dat de Heere mij erbij wilde hebben. Want ja, als je weet wie ik ben. Maar ik kan het van mezelf niet begrijpen. Dat de Heere ook mij erbij getrokken heeft. U en jij toch ook niet. Laten we even heel eerlijk zijn. Er was toch niets in ons. Zwart van zonde. Maar hij zag zoveel. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Opdat een ieder die in hem gelooft. Niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Eén ding nog. Ik blijf er even bij haken, bij het woordje buiten. Vers 15. Het zal toch niet waar zijn, hè? Dat er één van ons buiten blijft staan. Weet je wat Jezus dan zegt? Je hebt niet gewild. Wat zou het heerlijk zijn als we wat verder oplezen. Laat hij die wil, zij die wil, het water des levens nemen voor niets. Ben je nog ongewillig? Laat dan de liefde van God dat onwillige harde hart verbreken en versmelten. Opdat je gewillig zult worden om dat water des levens te nemen voor niets. Gratis. Genade. Waar Paulus van schrijft. Uit genade ben je zalig geworden. Amen. Gemeente, we gaan zingen van Psalm 96. Daarvan het tweede vers. Nou, dat is eigenlijk het woordje kom, hè. Nu moet uw tong de heidenen noden. Meld alle volken zijn geboden. Vertelt zijn wonderen en zijn Heer. Groot en prijswaardig is de Heer en vreselijk boven alle goden. Psalm 96, het tweede. En we gaan ook het vijfde en ook het zesde vers van deze psalm met elkaar zingen. danken en ook voorbeden doen. En zonder nadere aankondiging zingen we na het amen van het dankgebed en voorbeden Psalm 96 opnieuw, nu het 9e. Juicht al voor het aangezicht des Heren, Hij komt, die de aarde zal regeren en richten vol van majesteit. 96, het 9e, na het amen van het dankgebed en voorbeden. Zo de Heren dank en bidden. Heren, hoe dikwijls heeft ook vanaf deze plek het woordje kom geklonken, de eeuwen door. Zo trouw bent u, dat u het blijft uitroepen. En zoveel geduld heeft u, omdat u niet wilt dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. En daarom blijft u het maar roepen. Kom. Elke preek gaat er daar toch om. Dat we tot u, Heer Jezus Christus, zullen komen. En Heer, in het komen tot u ligt al zoveel zaligheid. In het komen tot u ontdekken we wie u bent voor een zondaar zoals ik ben. En Heere, dan raken we nooit uitgezongen van u, mijn heiland, van uw liefde, wondergroot. Heere, maak heel de gemeente, kinderen, jongeren en ouderen, vol van die liefde. Dan zal het worden gehoord in haaste. Geef dat er een lieflijke geur van ons als gemeente zal uitgaan. Dan wordt het geroken in haaften. Die lieflijke geur van u, Heer Jezus Christus. Heere, gedenk zo de gemeente. We bidden voor allen die een hart vol dankbaarheid en vreugde hebben. Omdat ze in bepaalde opzichten zich rijk gezegend weten. We willen u danken voor zoveel wat uit uw hand ontvangen mag worden. We bidden voor hen die het moeilijk hebben. Wiens weg door een diep dal gaat soms. Waar misschien de weg door een tunnel gaat. Waar het einde niet van in zicht lijkt te komen. O God, wilt u erbij zijn en uw licht laten schijnen. Het woord van u. Dat toch als een licht schijnt, als in een duistere plaats. Totdat de morgenster opgaat in het hart. Heere, gedenk de gemeente, kinderen, jongeren en ouderen. Zo vanuit deze dag de week weer mogen ingaan. Ja, dan is het heerlijk dat er vanavond nog een kerkdienst mag zijn. Dat het evangelie verkondigd mag worden. Misschien wel een dienst met een bijzondere lading als de overledenen van de gemeente ook worden genoemd, herdacht. Sterk uw dienaar in de verkondiging. En ook allen die te maken hebben gehad met verliezen. Hun weggaan met gevoelens van rouw. Heere, gedenk. We bidden u, Heere, voor uw kerk wereldwijd. Daar waar ze in slaap gevallen is, ingezonken is, wil een herleving en opwekking geven. Ook in ons land, onder ons volk. Er is zoveel verdeeldheid, Heere. Er staat ook zoveel tegen elkaar op, zelfs binnen de kerkmuren. O God, wil met uw geest toch overweldigend en wonderlijk werken. Heere, bewaar uw kerk bij uw woord. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Waar ook te maken heeft met vervolging, verdrukking. O God, wilt u de vijandschap tegen uw gemeente verbreken? En Heere, waar de loop van uw woord wordt verhinderd, wil dat wegnemen. En mensen tot het inzicht brengen dat uw woord het woord der waarheid is. Het evangelie, de goede boodschap van onze redding, van onze zaligheid is. O Heere, we bidden voor de volkeren in deze wereld. Zoveel plaatsen waar men tegen elkaar opstaat. Hoe lang nog, o God? Gedenk aan uw volk Israël in het bijzonder. We hebben het al zingend gebeden. We zijn ertoe opgeroepen. Bid om de vrede voor Jeruzalem. We kunnen het niet ophouden om voor uw volk Israël te bidden. Bovenal dat zij tot de kennis van u, Heer Jezus Christus, die de vredevorst is, zullen komen. Laat er vrede zijn tussen Jood en Arabier. Gedenk ook de Palestijnse christenen, Arabische christenen, die het ook zwaar te verduren hebben. Schenk uw vrede, Heere. En we weten het. Het gaat aan op die dag die komt. En Heere, dan zal Israël tot de erkenning komen. We mogen toch vasthouden aan dat woord, geheel Israël, behouden. Kunnen het niet bevatten. O diepte des rijkdoms. Heere, het gaat ons begrip te boven. Maar het loopt u niet uit de hand. Maar zoveel mensenlevens die er op dit moment mee gemoeid zijn. O God, ontferm u. Heere, we bidden voor ons land en volk. Waar ook zoveel aan de hand is. Het woord polarisatie is niet uit de lucht. Zoveel tegenstellingen. Heere, schenk uw vrede. En dat wordt ook daar gevonden waar we tot u, o heiland, komen. Daarom is het ook een boodschap voor heel ons volk. Kom tot de Heere Jezus. Toef langer niet. En wil ons allen dan maar inzetten om die boodschap door te geven en voor te leven. Gedenk onze overheden. Gemeentelijk, provinciaal en landelijk. Schenk de wijsheid van u. Zo draag ik onze koning en zijn gezin aan u op. Heere, onze hulp en onze verwachting is van u alleen. En die de Heere verwachten, die zullen toch niet beschaamd worden. Die zullen de kracht vernieuwen. Op dat woord leggen we onze hand. We zeggen er amen op, Heere. Maak het waar. Juist ook in onze tijd. Zo roep u aan. En we loven en we prijzen uw naam. Geef dat we ziende op Jezus de lofzang niet achterwege laten. Maar u voortdurend de lof en de eer en de dank zullen toebrengen. Want u bent er. Zo is uw naam. En u zult er zijn. Amen. Gemeente, ga dan heen in vrede en vervolg uw weg en jouw weg alleen onder de zegenende hand van onze Heer Jezus Christus, met mij biddend om die zegen. De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, bewaken en bewaren onze harten en onze gedachten in Christus Jezus, onze Heere. Amen.